Goedemiddag allemaal. We gaan starten met de voorzang. En het eerste lied is Johannes de Heer. Johannes de Heer 530. Johannes de Heer 530. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. 530, de versen 1, 3 en 7. Het volgende lied is Johannes de Heer, 595a. 595a. Alle versen. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. 595a. Beide versen. Thank you. volgende lied waar we uit zingen is Johannes de Heer, 593, de versen 1, 3 en 4. Daar is uit werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Voorganger Renny Schoorstra is nog niet aangekomen, hij is onderweg. Dus we gaan nog of één lied of enkele liederen zingen. En ik zou zeggen, heeft iemand een lied in gedachten? Lied 881, Johannes de Heer 881. Ja, 8:81, beide versen, is hier een hart door vrees benard, vermoeid door levensstrijd, twijfel drukt u neer, gij struikelt telkens weer. O, vat weer moed, want God is goed en steeds tot hulp bereid. Zo gij slechts kunt geloven, ziet gij zijn heerlijkheid. 1 en 2. Goedemiddag, avond, middagavond. In ieder geval hartelijk welkom allemaal, broeders en zusters en ook de gasten onder ons. Natuurlijk ook René Schoorstra, die aangekomen is. God zegen bij het brengen van zijn woord. Ook Meta weer bedankt voor dat je ons wil begeleiden. Volgende week zondag, eerste kerstdag, hoopt voor te gaan broeder Jacco Ronhaar. Ook voor deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. Als u deel wilt nemen aan een zangkoor die wordt geformeerd voor deze kerstdienst volgende week, kunt u dat kenbaar maken op het deelnameformulier. Ik las net dat het op 22 december, donderdag, 22 s'avonds een soort repetitie is daarvan. De liederen zullen bekend zijn, dus wat dat betreft komt allen. Maar u kunt zich opgeven aan op het deelnameformulier, maar u kunt ook direct bij John en Sarah nog bij Harry. prima. Woensdag 21 december is er weer de maandelijkse bidstond. Ook hiervoor bent u weer van harte uitgenodigd. Op Oudjaarsdag, Adiosavond, willen we weer een gezellige avond houden, zoals gebruikelijk. En deze avond is met name voor alleenstaanden. En wilt u hier aan deelnemen, dan kan dat ook. Ook daar ligt een formulier voor op de tafel, waar u uw naam kunt invullen. En daar krijgt u verder ook alle informatie erover. Arie Amersfoort heeft na een lelijke val zijn enkel gebroken. Inmiddels is hij ook daaraan gisteravond aan geopereerd. En ons verzoek is aan u ook, voor ons allen, of u voor hem wilt bidden voor een goed herstel en dat hij Gods nabijheid daar ook in mag ervaren, in dat herstel. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd zoals gebruikelijk. Bij de uitgang staat de collectebus van harte aanbevolen. Op de tafel liggen nu ook eenmalig traktaatjes, kersttraktaatjes, kleine boekjes, u zult ze zien liggen. U kunt daar een aantal van meenemen om ze de komende weken door te geven aan vrienden of buren. Mensen die u spreekt, noem maar op. Daar zijn traktaatjes voor bestemd. En van harte aanbevolen om dat ook mee te nemen en de mensen ook op de hoogte brengen wat kerst echt inhoudt. Na de dienst is de gelegenheid tot het drinken van een kop koffie en thee. De bloemen gaan deze keer naar Berend Scholten. Veel plezier ermee. Dan zal ik nog zeggen, een gezegende dienst allen. En we openen met het volgende lied. Staande, Johannes de Heer 314. De versen 1 en 2. Heiland, wij zijn hier vergaard om uw dierbaar woord te horen. Johannes de Heer 314, 1 en 2. En na voten we groet vers 3.
Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om hier weer te zijn. En we gaan met z'n allen ook als gemeente naar God onze Vader. Zullen we met elkaar bidden. Liefdevolle Vader, dank u wel voor uw genade. Dat we zo vanavond bij elkaar mogen zijn in die ene naam van onze Heer Jezus Christus. Die heerlijke naam van die persoon die naar deze aarde kwam. zodat wij hier vanavond in alle vrijheid, in alle rust en vrede mogen zijn, omdat we verzoend zijn met de Allerhoogste God. En daarom willen we met elkaar belijden dat onze hulp is, Vader, van U. U, de Schepper van deze aarde, van de hemel en de aarde en van alles wat er op en erin is en eronder is, en ook van ons. En U bent in ons een goed werk begonnen en U zult het ook voleindigen. Dank voor die genade. We willen elkaar daarom begroeten in de naam van de Heer Jezus Christus, de opgestaande Heer, die in ons midden wil zijn door zijn geest en zijn woord. Halleluja. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Ja, wat een heerlijk lied, Vader, om zo te beginnen. Dat U in ons midden bent, door woord en geest. En dat we ons mogen verblijden in die naam van de Heer Jezus. Dank dat we elkaar weer mogen ontmoeten, zo op deze zondag. En die ontmoeting met elkaar is niet zomaar iets, maar het komt door U. U hebt ons getrokken uit deze wereld. Want de wereld komt op hele andere gronden samen. Maar wij komen samen op de grond, op het fundament van Jezus Christus en die gekruisigd. Onze opgestaande Heer. Hij is onze hoop. Hij is onze zekerheid. Hij is onze verlosser. Hij is onze blijdschap. Hij is onze vreugde. Hij is waarom we hier zijn. Hij is onze kracht, onze wijsheid, onze heiligheid, zegt Paulus, en onze rechtvaardigheid en verlossing. Dank U daarvoor. We kunnen niet ophouden om U te prijzen en te danken voor wie U bent. We zijn verrukt door die grote genade die in ons leven is gekomen en aan ons is verschenen. En zo willen we ook voor elkaar bidden als broeders en zusters. U kent de noden, U kent het verdriet, U kent de zorg, misschien wel angst. U kent de problematieken die in ons leven zijn. En we mogen voor elkaar bidden en elkaar aan U opdragen. Misschien zijn we alleen. Alleen gaand of alleen staand. Maar U ziet juist ook om naar hen die alleen zijn. U troost hen en bemoedigt hen, ook vanavond. Elke dag is Uw oog op hen. En op de jeugd en de kinderen, ook daar is Uw oog op gericht. Ook in deze wereld. Vader, U kent ons zitten en ons opstaan. Ons liggen. Ja, met elk woord, elke gedachte bent U vertrouwd. Wilt U zo aan ieder geven wat hij of zij nodig heeft? Dat kunt U alleen. We gaan naar U en stellen ons vertrouwen op de levende God. Zoals Paulus het zegt, die zal in alles heerlijk voorzien. Naar onze behoeften zult U voorzien. Absoluut. Daar mogen we op vertrouwen. En zo dragen we ook dit samen zijn aan U op. De schriftlezing, de prediking. Ja, Vader, we leggen het alles in Uw hand, dat Uw Heilige Geest krachtig mag werken in ons midden, tot eer van uw naam en tot opbouw van uw gemeente. Dat bidden we zo in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, we willen nog een heel mooi lied zingen met elkaar. Dat is 664. Dat is een dag die uitziet, waar we nu al van mogen genieten ook. Eens zal de dag vol blijdschap zijn, als God de Heer der Heren als koning van zijn rijksdomein op aard zal triomferen. O blijf, o mens, blijf hem verwachten. Eens komt die dag één keer, waarop we nu nog wachten. 664. Past helemaal bij de Maranatengemeente, hè? Ja. Dit lied, of niet? Ja, toch? Bij elke gemeente eigenlijk, hè? De gemeente van de Heer. Ja, zo is het. Ja. Ik wil met u een gedeelte lezen uit Titus. Titus, Filemon, Hebreeën. Dus als u een Bijbel bij u hebt, dan lees mee. En we lezen vanaf hoofdstuk 2 van vers 11 tot en met hoofdstuk 3, vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht, laat niemand u verachten. Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn, dat ze niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid van onze God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters en ruzies en strijdvragen over de wet, want die zijn nutteloos en zinloos. Verwerp een kettersmens na een eerste en tweede terechtwijzing. Weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt. Tot zover ons woord, of het woord van onze God. Lieve broeders en zusters, als we hier zo bij elkaar zijn, en Paulus die zegt het zo mooi, spreek over deze dingen, bemoedig en wijs elkaar, wijs met alle gezag terecht, laat niemand u verachten. Wat is dat mooi, hè? Dat je dan bij elkaar komt, en dat je dus al die prachtige, dat prachtige vers, spreek over deze dingen. Als u straks bij de koffie en thee nog eventjes blijft en u spreekt over andere dingen, dan kunt u beter dit doen, wat hier staat. Spreek over deze dingen, spreek over de dingen van Gods woord, spreek over het evangelie, spreek over de hoop, spreek over de toekomst. Hè? U kunt natuurlijk ook een klaaglied opzenden naar de Heere, daar kunt u ook over spreken. Dat mag wel eventjes, maar niet te lang. Daarover gaan we weer in dankgebed over. En Timotheus in geestelijke zoon van Paulus krijgt deze opdracht van de grote apostel door de Heilige Geest. Spreek over deze dingen. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Zo. Dat kon hij doen. Want je spreekt vanuit het woord van God. Met autoriteit mag je dit doen. Elkaar bemoedigen, elkaar ook terecht wijzen vanuit Gods autoriteit. Want God wil dat we op zijn weg blijven. En wat staat hier in dit gedeelte? Veel. De genade van God is verschenen aan de mensen in Veenendaal. Nee, ook in Barneveld. Ook in Dokkum. Niet alleen in Nederland. Er staat, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Het staat in de Bijbel. Gods genade is verschenen aan alle mensen. Dat betekent dat de genade voor iedereen er is. Uitverkiezing, niet uitverkiezing, predestinatie. De genade is verschenen aan alle mensen. God doet zijn aanbod aan iedereen. Want God wil niet dat er sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering zullen komen. Dus dat aanbod is er. Dat niet iedereen gered wordt, dat niet iedereen eeuwig leven ontvangt, dat weten we. Dat weten we. Maar Gods aanbod is wereldomvattend. Geweldig. Iedereen hoort erbij. Van jong tot oud, van arm tot rijk, iedereen. Liberaal, sociaal, communistisch, vrijzinnig, Rooms-Katholiek, iedereen. Elke zondaar krijgt dat aanbod. Dat is onze God. Want God wil dat mensen gered worden. In Veenendaal en waar dan ook. Wat een evangelie. Wat een heerlijke genade. De zaligmakende genade. Waar we geen recht op hebben. Amazing grace. Gods genade houdt wat in. Je kunt het over genade hebben. Tegen mensen zeggen wat genade is. Maar je moet het ook kunnen uitleggen. Wat is dan genade? Het is de zaligmakende genade. Het is het eeuwige leven. Het is het leven met God de Vader en God de Zoon. Het is een geweldige toekomst voor u, voor jou en voor iedereen die de Heer Jezus leert kennen. De zaligmakende genade. God wil mensen redden. God wil mensen in zijn armen sluiten. God wil mensen eeuwig leven geven. In dit gedeelte, deze 11 tot en met 13, staat eigenlijk twee verschijningen. De eerste verschijning is toen de Heer Jezus geboren werd en in het openbaar optrad. En toen werd de zaligmakende genade zichtbaar van God aan alle mensen. Wat de discipelen niet wisten, wat de Heer wel heeft gezegd, ik ga naar het kruis van Golgotha, ik ben de goede herder, ik sterf voor mijn schapen. Ik leg mijn leven af, de zaligmakende genade. Daarom is ook het gebed van Paulus, laat u met God verzoenen. Wij bidden het u. Dat mogen we ook tegen de mensen om ons heen zeggen. Ik smeek je namens God. Ik bid namens God. Laat je met God verzoenen. Want Gods genade is verschenen. En al 2000 jaar plus minus is die genade zichtbaar. En in vers 13 staat dan, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Wij zitten daartussenin. Wij zitten tussen die heerlijke genade in, die ons in ons leven is gekomen, die in jouw leven is gekomen. Ik hoop dat u hier zo ziet, zit ook in alle rust en vrede. U zegt, ja, yeah, ik hoor bij de Heer. Ik ben zijn kind. Ik ben gered. Als u dat weet. Dan ga je op een hele andere manier naar deze dienst. En dan ga je ook weer heel anders naar huis. En wij zijn toen tot geloof gekomen. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Terwijl wij verwachten de zalige hoop. Daar zitten we midden tussenin. Het kan elk moment de laatste moment zijn dat we de Heer tegemoet gaan in de lucht. Wij verwachten de zalige hoop. Daar ga ik zo meteen wat over vertellen. Over die... Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Maar daartussenin staat, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bijzonder rechtvaardig en godvruchtig te zijn. Aha, we zitten nog in de wereld. Er zijn velen ons voorgegaan, maar u en ik, jij, we zitten hier nog. We kunnen elkaar nog aankijken op deze manier. Ja, boven ook trouwens, dat kan boven ook bij de Heer. Maar we zitten hier nog. En zolang we hier nog zijn, Dan zegt de Heer, dan wil mijn geest in jou, in uw leven werken. En dat doet hij en leert ons de goddeloosheid en wereldse begeerten te verloochenen. Want wat is er een goddeloosheid? Wat is er een enorme goddeloosheid, lieve broeders en zusters? Zonder dat mensen het doorhebben, is er een enorme goddeloosheid. Op de achtergrond, en het komt steeds weer op de voorgrond, zien we allerlei kerken die samengesmeed worden en die een ander evangelie brengen dan de zaligmakende genade. Dat zien we op dit moment gebeuren. Dat noemt de Bijbel de valse kerk. Of de groene kerk, of de sociale kerk. Maar het is een ander evangelie. En dat zie je in heel veel kerkelijke stromingen. En op de achtergrond wordt dat steeds meer duidelijk. En het komt langzaam op de voorgrond. Er zijn zijds bekend die kerken, plaatselijke kerken, willen verleiden om te participeren in een nieuw evangelie. Het groene evangelie. Daarom komt het ook steeds op in het nieuws. Duurzaamheid. Onze afdruk is te groot. Die moet kleiner worden. Daarom worden alles wat met groen te maken heeft, wordt gesubsidieerd met miljoenen. Dat de wol vrij in Friesland omloopt, is gesubsidieerd. Misschien is hij hier ook wel, ik weet het niet, in Veenendaal en omstreken. Is hij hier ook gelokaliseerd, de wolf? Nee, ik heb het niet over de geestelijke wolf, ik heb het over letterlijk de echte wolf. Maar die wordt met miljoenen gesubsidieerd, zodat wij er anders over gaan denken. En als kerken tegenwoordig meegaan in die grote kerkelijke stroming, die bezig is met het groene evangelie, het klimaat, dan krijgen ze voor hem, dat ze participeren, krijgen ze geld. Ze worden verleid om te participeren, want dan krijg je bijvoorbeeld 5.000, 10.000 of zelfs 20.000 euro. Nou, als je dan in de kou zit, dan denk je, ha, dan kunnen we weer een jaar stoken. Zo worden ze verleid om dat evangelie uit te dragen. We hebben het niet meer over de Heer Jezus, we hebben het over duurzaamheid. We hebben het over transitie. Zo worden onze gedachten naar de goddeloosheid gebracht. Het is een andere God. De God van moeder aarde. En daarbovenuit zie je juist ook wat de paus doet. Allemaal verbindingen leggen met de wereldreligies. De goddeloosheid. Er zijn heel veel christenen die hebben gewoon een boeddhabeeld in huis. Of in de tuin. Ze buigen misschien nog niet, maar misschien zeggen ze wel goeiedag. Want ja, ach, dat is toch niet erg. Oh nee, het is een beeld waar een demon in zit, zegt de Bijbel. Waar demonen achter schuilen. En die mensen verlokken om het evangelie van de Heer Jezus los te laten. We leven in een hele ernstige tijd hoor. Er is veel meer goddeloosheid dan we denken. Ik zei het vanmorgen nog zo, waarom worden al die sportwedstrijden op zondag uitgezonden? Zodat we de opstandingsdag van de Heer Jezus vergeten. Die moet naar de achtergrond. Zodat mensen nu voor de tv zitten. Dat is veel belangrijk. Geef mensen brood en spelen. Zijn ze lekker bezig. Dan vergeten ze de toekomst. Hebben ze geen verwachting meer. Want ze hebben druk met hun brood en met hun spelen. Daar is de wereld mee bezig. Allemaal afgodendienst. En daarom staat goddeloosheid en de wereldse begeerten ook zo dicht bij elkaar. Het ligt zo dicht bij elkaar. Want we kunnen zo moeilijk afscheid nemen van deze wereld met haar verlokkingen. Waar we het fijn hebben, waar we het leuk hebben. Waar we niet op willen vallen. Waar we geseculariseerd zijn. Want stel je voor dat ik dat licht uitstraal. Dat moet niet, want dan val ik op. He? Het moet geen zout zijn aan licht. U wel. We gaan ervoor. Gij zijt het licht, gij zijt het zout, zegt de Heer Jezus. Dat is mijn gemeente. Maar een beetje water bij de wijn, dan vallen we wat minder op. Dan heb ik toch nog een leuk leven. Met het ene been in de wereld, met het andere been in de gemeente. Nee, we moeten de wereldse begeerten verloochenen, afscheid nemen, er niet aan meedoen. U mag genieten van de natuur en van de dieren en noem maar op, maar niet van de denkbeelden die in de wereld zijn. Dat is een wereld zonder God. Dat is een wereld zonder God. Het is in ons onderwijs al zo ver gevorderd dat er bijna niets meer van God te zien is. Laten we maar zwijgen over de rechtspraak. Of in de politiek. God moet weg. Dat is de wereld. Niet alleen het evolutionisme heeft al tientallen jaren is aan het roer. Maar ook het immorele gedrag. De immorele regels. Dat kindertjes op de lagere school totale verkeerde immorele gedachten worden gebracht. Vragen als een jongetje, wanneer heb jij gekozen om jongetje te worden? Die vragen worden gesteld in onze Nederlandse maatschappij. In de genderdiscussie. Wanneer heb jij gekozen om een meisje te worden? Bescherm uw kinderen alsjeblieft. Bid ervoor, maar sta ook op. Dat doet onze wereld. Die ons bij de Bijbel weer weghalen. En die een ander evangelie introduceert. Ja. En de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te zijn. Willen we bezonnen christenen zijn, dan moeten we zijn bij de gemeente van de Heer Jezus Christus. Want wij weten dat deze dingen gebeuren. De gekste dingen vinden in deze wereld plaats. En dan weten we misschien de helft nog niet eens wat er allemaal gebeurt. U weet ook dat men in de medische wereld bezig is om kinderen te verwekken zonder vader en moeder. Daar is men mee bezig. Daar was Hitler al mee bezig. Men is er weer mee bezig. Allemaal ontrokken nog aan onze ogen en onze oren. Maar zodra de tijd rijp is, gaat het gebeuren. Echt. We hebben geen ouders meer nodig. Verschrikkelijk wat er gebeurt. Zo is het. We moeten bezonnen zijn op de dingen die staan te gebeuren. Het is de tekenen van de tijd. Het is de grote afval in de wereld. Het is de lofzang op de zonde. De lofzang op de zonde. Die wordt vereerd. Die wordt geactiveerd. Overal zien we dat. Het moet allemaal maar kunnen. Maar wij zijn bezonnen. Overeenkomstig het woord van God. We zijn rechtvaardig. We laten ons niet van de wijs brengen. We trekken rechte sporen. We willen niet in een gemeente zijn waar het krom als een hoepel is. We nemen afstand van leringen die niet van de Heere zijn en die niet overeenkomstig het woord van God zijn. We willen godvruchtig leven. We houden ons beide weinig bezig met de oefening van ons lichaam. Want het is van weinig nut, zegt Paulus tegen Timotheus. Je mag wel een beetje bewegen, maar niet te veel. We zijn bezig met een geestelijke oefening, de godsvrucht. Want die is voor eeuwig. Prachtig. En dat doen wij terwijl we uitzien naar de Here. En dat zeggen we elke dag tegen elkaar. We verwachten de Here Jezus. Hij kan ons elk moment opnemen. Dat is ook helemaal naar de achtergrond gegaan. De opname. Wie heeft het daar nog over? Nou, dan moet je hier in Veenendaal zijn. En bij het zoeklicht. Daar hebben ze het er nog over. En bij ons in Alkmaar ook. En misschien kent u nog andere gemeenten. Prijs de Heer. Dat we daarover mogen hebben. Wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Bedoelt Paulus hier de opname? Of bedoelt hij iets anders? Onze eerste hoop is hem te ontmoeten in de lucht. 1 Thessalonicenzen 4. Dat weet u, hè? U verwacht hem toch ook, hè? In de lucht. Niet hier in de lucht. Daar ontmoeten we hem. Daar zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Dat gaat gebeuren, dat zegt de Bijbel. Dat is onze hoop. Maar het heeft er veel van dat Paulus hier bedoelt, terwijl we verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Het heeft er veel van dat we al bij hem zijn. We zijn al met hem verenigd. En dat het hier gaat dat we met de Heere en met al zijn engelen zullen verschijnen op deze aarde. Mijn dochter die vraagt ook al die dingen van, hey heid op zijn Fries, hoe zit dit en hoe zit dat? En dan zullen we met hem, als hij zijn voeten op de olijfberg zet, zullen we met hem daar zijn. En zal de hele wereld, Israël en de wereld, die zullen hem zien. Van de mensen die er nog overgebleven zijn. Na al die oordelen van het boek Openbaring. Wat ook staat in Openbaring 19. Dat hij op het witte paard en wij op onze paarden naar deze aarde komen. Wat zal dat een intocht zijn? Dat ze ineens de Heer Jezus zullen zien. De getrouwe en waarachtige op zijn witte paard. Met ogen als vuurvlam. Dat is wat anders dan dat we steeds denken aan de baby. Jezus. Waar de wereld het zo wat leuk vindt. Daar hebben ze geen problemen mee. Met de Heer Jezus. Met die baby. Ze gaan het romantiseren. Maar hij komt terug. Met kerst moeten we het eigenlijk hebben over zijn wederkomst. Zijn verschijning. En hij komt in oordeel. Hij komt in oordeel. Hij zal de antichrist met de adem van zijn mond uitschakelen, zegt de Bijbel. Dat gaat gebeuren. En het beest en de valse profeet worden in de hel geworpen. Als de eerste twee die in de hel geworpen worden. Die hel is nu nog leeg, dat weet u, hè. Maar dan zitten er twee personen in. Het beest en de valse profeet. Daar ziet Paulus naar uit, naar die verschijning. De hele gemeente en al zijn dienstknechten, de engelen. Terwijl wij verwachten de zalige hoop. Wat gebeurt er wat hè, in deze wereld? Als wij hier zo zitten bij elkaar, wat gebeurt er dan wat in de wereld om ons heen? Wat zijn er de slachtoffers in de wereld? Hongersnood, oorlogen, verschrikkelijke dingen gebeuren er. Mensenleven telt niet meer, maar bij de Heer wel. Bij de Heer telt de mensenleven. En wat hier dan zo mooi staat, lieve broeders en zusters, van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hé, Jezus Christus is de grote God. Nou, dat wisten wij al lang, want wij geloven dat Jezus God is. Hij is de grote God. Hij is een zaligmaker. De Heer Jezus die mens werd, is ook God. Hij is Yahweh. Hij is de Ik Ben. Hij zal verschijnen in levende lijven. Ze zullen hem zien in de verheerlijkte gedaante. Niet voor niets, zegt Paulus, de grote God en onze zaligmaker. Ik hou van die woorden, ons, mijn. Ja, niet van mijn fiets, mijn auto, daar hou ik niet van, maar mijn Heere, mijn God. Dat is zo persoonlijk, weet u wel. Dat gaat niet om je heen van, nou ja, de Heer Jezus. Nee, het is onze en mijn. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Wat is het heerlijk als je hier bent en dat je dat kunt zeggen. Hij is mijn heiland die zich voor mij heeft gegeven. Dan wordt het zo persoonlijk. Dan komt er zekerheid. Opdat hij ons zou vrijkomen van alle wetteloosheid. De wet heeft ons veroordeeld. Vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan de wet. Hij heeft ons daarvan bevrijd. Wij waren overtreders van de wet. Wij deden alsof er geen wet was. Maar hij heeft ons daarvan bevrijd. Van die schuld. Van die druk. Want hij heeft het allemaal volbracht. Hij is in mijn plaats gestorven. Hij heeft het betaald. De staat en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dat heeft de Heer allemaal gedaan. Er is nu een volk op aarde. En dat is de gemeente van de Heer Jezus. Jood en Griek. Jood en heiden. Dat telt niet meer de afkomst, maar dat telt de wedergeboorte. Het bad der wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest. Hij heeft een volk op het oog. En dat heeft hij voor zichzelf apart gezet. Om het volk te reinigen. Hij heeft ons schoongemaakt. Denkt u nog wel eens aan het oude leven terug? Ik zou zeggen niet doen, maar je moet niet vergeten waar je vandaan komt. Dat is altijd belangrijk. Een koe moet niet vergeten dat hij ooit een kalf is geweest, hè, zeggen we dan. Maar hij heeft ons gereinigd. Hij heeft ons schoongemaakt. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Ja, dat is niet zo'n beste broeder. Die komt uit die en die familie. Ja, als u in het internaat komt, moet u maar eens vragen hoe slecht ik ben. En hoe slecht de familie. Maar dan moet u eigenlijk zeggen, ja, nee, maar het oude is voorbij gegaan. Ook voor Rennie hoor. En het nieuwe is gekomen. Dat zegt de Bijbel. Ik ben gereinigd van alle zonde en schuld. Maar ja, de duivel kan ons soms nog zo pesten. De schuld aanwijzen. Maar dan mogen wij zeggen, het is volbracht aan het kruis van Golgotha. Ja, ik ben een grote zondaar. Maar hij heeft mij gereinigd. Hij heeft mij schoongemaakt. Ik hoor nu bij zijn volk. Ijverig in goede werken. Want als je niet schoongemaakt bent. Als je niet rein bent, lieve broeders en zusters. Als je nog met je verleden in de knoop zit. Dan kun je toch niet volle kracht vooruit. Dat bestaat toch niet. Dan zit je toch steeds nog vast aan het verleden. Nee, hij heeft alles anders gemaakt. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Ik kan me nu volledig ijverig inzetten om goede werken te doen. Niet om behouden te worden. Maar om te bevestigen dat ik bij hem hoor. Om te laten zien dat ik nieuw leven heb gekregen. Begrijpt u? Natuurlijk begrijpt u dat. En dan kunnen we volop ijverig zijn waardoor de geest werkt. Daarom zegt Paulus ook tegen Timotheus, of tegen Titus, spreek over deze dingen. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. En dat geldt ook ten aanzien van de overheid. Ik heb wel eens moeite met de overheid, maar dat weet u. Onze anti-christelijke overheid, heb ik wel moeite mee. En zolang het kan, wil ik de overheid eren en gehoorzaam zijn. Zolang het kan. Maar als het niet meer kan, dan doe ik het niet. Dan ga ik de Heer boven alles. Dat geldt voor u ook, hoop ik. Maar kijk, ik bid voor de overheid. Ook al heb ik er moeite mee. Hoe ze omgaan met allerlei bevolkingsgroepen, heb ik grote moeite mee. Hoe ze mensen om de tuin leiden, heb ik grote moeite mee. Hoe ze abortus activeren, euthanasie, de genderdiscussie, miljoenen voor de COC. Ik heb er grote moeite mee. Hoe ze de boeren het land aftroggelen met leugenachtige theorieën over stikstof. Hoe ze omgaan met de vissers en met de middenstand, heb ik grote moeite mee. En toch blijven we voor hen bidden. Totdat ze, als ze in de fout gaan en de Heer niet meer gehoorzamen, dat we dan goden meer moeten gehoorzamen dan de overheid. Ten alle tijden, dat zegt de Bijbel ook. God op de eerste plaats. God bovenaan. Wat is zo mooi, wat ik zo pas ook zei. Want ook wij waren voorheen onverstandig. Ongehoorzaam. Dwalend. Verslaafd aan allerlei begeerten. Wij weten waar we vandaan komen. Paulus wist dat ook. Hij wist van zijn oude leven. Daarom staan we ook naast zondaren. Daarom zijn we zo bewogen. Want we weten waar we vandaan komen. We waren jaloers. We waren hatend. We kenden niet de woorden van de brief van Johannes. Dat wie zijn broeder haat, God niet kent. Wat wisten wij daarvan? Maar alles werd anders. Alles werd anders. Toen de goede tierenheid van onze God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Toen werd alles anders. Toen ontdekten we wat ware liefde is. Toen ontdekten we dat God werkelijk liefde is. En dat het evangelie waar is. En zijn liefde is zo groot. Hij heeft daar niet één enkele energie van ons nodig. Hij heeft niet één goed werk van ons nodig om ons zalig te maken. Er staat hier zo mooi. Toen zijn liefde verscheen aan alle mensen en ons ook in ons leven, maakte hij ons zalig. Paulus spreekt tot Titus en tot een gemeente waar Titus de gemeente leidt. En hij zegt, jouw en jullie zaligmaking is op grond niet van werken, maar het is vanwege zijn grote barmhartigheid. Dit is mooi. Als je daar zo met elkaar over praat, we hebben allemaal dezelfde afkomst. We hebben allemaal hetzelfde evangelie. En we hebben allemaal dezelfde God die heeft ingegrepen in ons leven. Hij heeft het niet gedaan op grond van werken van rechtvaardigheid, want die waren er niet in mijn leven. Totaal niet. Er is niemand die God zoekt, zelfs niet één. We schieten allemaal tekort, zegt de Romeinenbrief, aan de heerlijkheid van God. Maar hij deed het vanwege zijn barmhartigheid. God is barmhartig, omdat hij liefde is. O, wat zou ik wensen dat nog zoveel mensen dat gaan zien. Groot is uw barmhartigheid, groot is uw goede tierenheid, zover het oosten is van het westen. Onmetelijk groot, wat zou ik dat wensen? Ik weet dat u dat ook wenst. Dat velen dat zouden zien. Misschien van uw kinderen, uw kleinkinderen, uw familie. Mensen om u heen. Misschien wel in uw gemeente waar u bent. Dat ze dat gaan zien, de barmhartigheid van God. Want als je dat gaat zien, dan komt er een eeuwige vreugde in je leven. Maar vanwege zijn barmhartigheid. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat is het woord van God. Het woord van God en de Geest heeft ons wederom geboren doen worden. Daar mag je ook niet meer over praten tegenwoordig. Bekering en wedergeboorte. Hier wel, hè? Goed zo. Ga ik daarmee door. Bekering, metanoia. Bekering is je afkeren van het oude leven. En dan doet God een wonder. Dan komt hij met zijn woord, met scheppende kracht en de Heilige Geest en wekt ons tot nieuw leven. Dan worden we geboren uit God. Dat is Gods werk. Wedergeboorte kun je zelf niet fabriceren. Maar de Bijbel roept ons wel op tot bekering. Metanoia. Bekeer je. Keer je af van je zondige leven. En wend je, met een oud woord, tot de Heer Jezus. Geloof het evangelie. Wend je af. Heeft u dat allemaal gedaan? Ja, dat kunt u niet. Iedereen u zult niet allemaal dit misschien doen, maar. Maar u kunt misschien in uw hart wel zeggen van ja, dat heb ik gedaan. Ik heb een keuze gemaakt. Toen heeft God u wedergeboren doen worden. Toen heeft God u een nieuw leven gegeven. U bent uit God geboren. Dat is fundamenteel. Uit God geboren zijn. En daar staat er dan ook bij door het bad van de wedergeboorte. Door het woord en door de geest die vernieuwt. Hij heeft ons nieuw gemaakt. Hier zitten allemaal nieuwe mensen. Prijs de Heer. Misschien vindt u zichzelf oud, niet zeggen, u bent niet oud, u bent nieuw. U hebt de eeuwige jonkheid. Ja, u hebt de eeuwige jonkheid. Zijn mensen, hoe oud bent u? U kunt beter zeggen, hoe nieuw ben ik? Hoe nieuw ben ik? Ik heb de eeuwige nieuwheid, eeuwige jonkheid. Wilt u weten wanneer ik vernieuwd ben geworden? Mag u zeggen. Zo'n 40 jaar geleden. Prijs de Heer. 40 jaar met de Heer op weg. Heeft de Heer dat gedaan in mijn leven. Ja. De vernieuwing door de Heilige Geest. Die hij in rijke mate over ons uitgegoten heeft. Door Jezus Christus. Onze Heer. Opdat wij rechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden. Overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Vader, wat is uw barmhartigheid groot. We zouden al blij zijn dat we gered zijn. En dat onze zonden vergeven zijn. Maar u hebt nog veel grotere dingen voor ons op het oog. In de eeuwigheid. Die staan in Efeze 1, maar die staan ook hier. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden. Kunt u zich dat voorstellen? Hebt u een erfenis hier of niet? Hier op aarde? Ik zou zeggen, laat maar. Er zijn mensen die doen alles voor een erfenis op aarde. Hebben allemaal plannetjes. Als ik straks zoveel geld heb, dan... Hebt u er al over nagedacht wat u met uw erfenis in de hemel gaat doen? Hebt u er al over nagedacht wat u met de erfenis in de hemel gaat doen? Daar mogen we het toch over hebben met elkaar. Want we zijn erfgenamen van God. Mede-erfgenamen van de Heer Jezus Christus. We zullen hem gelijk zijn. Kunnen we ons dat voorstellen? Nee, dat zegt de Bijbel ook. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, wat God heeft bereid voor hem die hem liefhebben. Dat zegt de Bijbel. We zijn mede-erfgenamen van Christus. Erfgenamen van God. Heeft God allemaal bereid. Het ligt allemaal klaar. Efeze 1. We zijn gezegend, leest u maar eens, u weet het wel, met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En de wereld maakt zich druk. Ja, logisch. Ze hebben geen toekomst hier, dus ze maken zich druk over het heden. Wij hoeven ons in die zin nergens over druk te maken. Ja, dat mensen het evangelie horen. En dat ze het evangelie mogen zien in ons leven. Maar onze erfenis, lieve broeders en zusters, ligt vast. In Christus Jezus. Die hij in rijke mate over ons uitgegoten heeft door Jezus Christus. Er staat niet over een beetje, minimaal, er staat rijke mate. De Heer Jezus is ook hier de centrale persoon waar het vanavond om gaat. Want het is allemaal door hem gekomen. En hoe rijk Gods barmhartigheid is, zien we in de Heer Jezus. Hij heeft in hem alles gegeven. Zal hij met hem ons ook niet alle dingen schenken? Romeinen 8. Wij hebben Christus. We hebben alles gekregen. Alles. Daarom willen we hem ook loven en prijzen. Daarom volgen we hem ook. Daarom willen we hem ook voortdurend in het licht stellen door de Heilige Geest. Die rijke mate. Die overvloed van zegen. Die de wereld niet kent. Kennen wij. Ik hoorde wel eens een spotje van de postcode loterij. Hij kan vallen. Hij kan vallen, de jackpot. 30 miljoen. Belastingvrij. Och, och, och. Arme mensen. Arme mensen. Je kunt het niet eens eten, het geld. Maar ze zijn er zo mee bezig. Met die mammon. Maar wij zijn bezig met onze erfenis. En we zien boven alles de echte erfgenaam, de Heer Jezus, onze heerlijke zaligmaker. Ja. En daarom leven we ook voortdurend in die hoop van het eeuwige leven. Heel veel mensen hebben een verkeerd beeld van het eeuwige leven. Dit is het eeuwige leven. Kent u die uitspraak van de Heer Jezus? Jawel, hè? Johannes 17. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. En dat ze kennen die u gezonden hebt. De heerlijke Zoon, dat is het eeuwige leven. De verbinding met hem, de Vader en de Zoon, dat is het eeuwige leven. Oh, geweldig. Ja. Het lijkt wel alsof Paulus tegen Titus wil zeggen, benadruk dit, Titus. Leg hier de nadruk op in je onderwijs. Zolang we hier op aarde zijn, mogen we hem verwachten. Mogen we leven uit die heerlijke hoop. Mogen we leven voor hem. Maar er staat, dit is een betrouwbaar woord. Neem het maar aan, lieve broeders en zusters. Het is waar. Het woord van God is kloppend. Hoe u er op dit moment ook voor staat, geestelijk of lichamelijk. Het woord van God wijkt niet. Het is betrouwbaar. Je kunt erop aan. Wat God zegt, dat doet God. Echt. Het is toch een wonder dat we hier vanavond mogen zijn. Dat er een volk is die vanavond, en misschien ook op andere plekken, samenkomt rondom de Heer Jezus. En die zegt, yes, het is betrouwbaar, het woord van God. En hij zegt dan ook, en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Dat we veranderde mensen zijn, dat we de Heere verwachten, dat we leven uit de hoop, dat we het bad van de wedergeboorte hebben meegemaakt, dat we vernieuwd zijn door de Heilige Geest, dat we erfgenamen zijn van de Heer Jezus, dat we die zalige hoop hebben. Titus, benadruk het. Benadruk het elke dag weer. Ga ermee door. Want het is het woord van God. Opdat zij die in God geloven, ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Oh. Dus het ene heeft te maken, lieve broeders, met het andere. Als je de zaligheid kent, als je het evangelie kent, als je weet van de dingen, van dat heerlijke woord van God, heeft dat een uitwerking op je praktisch leven. Het staat hier. Opdat zij die in God geloven, dus met de bedoeling die in God geloven, ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Waarom doen wij goede werken? We zijn veranderd. Ik heb altijd van die onnozele voorbeelden. Ik zeg, waarom eet een koe gras? Omdat het een koe is. Hij eet geen vlees. Hij eet gras. Daarom doen christenen goede werken? Omdat ze christenen zijn. Ze zijn uit God geboren. Waarom houden we van elkaar? Omdat we God kennen. Of niet? U houdt toch van elkaar? Want als u niet van elkaar houdt, dan kent u God niet, zegt de Bijbel. Wij houden van elkaar omdat we God kennen. We doen goede werken omdat we God kennen. We zijn uit God geboren. We verwachten de Heer Jezus omdat we in hem geloven. Het ene zit onlosmakelijk verbonden aan het ander. We dragen vrucht. Waarom? Omdat de Heilige Geest in ons woont. We zijn vernieuwd. Geweldig. En als dat niet wil dan, gaan we op onze knieën zeggen, Heer, ik wil het belijden. Wilt u het in mij doen? Een scheve schaats. Maar ik moet een rechte schaats. Dus ik ga naar u. Zodat de anderen voorgaan. Dan zeg ik, moest kijken, die allemaal voorbeelden. Zodat mensen kunnen zien, dat zijn christenen. Ik praat wel eens met de buurman, die zegt, ik kom niet meer in de kerk. Ik zeg, oké, waarom niet? Nou, in de kerk zitten ze te bedenken wat ze deze week weer zullen uitvreten. Ik zei, op. Nou, ik zei, ik ken gelukkig andere broeders en zusters. Het is onbestaanbaar. Kan niet. Wij gaan voor in ijver van goede werken. Tot ere van God. Want deze dingen zijn goed en nuttig voor mensen, jazeker. De vrucht van de geest is goed voor elk mens. In het bijzonder onze geloofsgenoten. We doen het voor iedereen, maar in het bijzonder voor onze broeders en zusters. We bidden straks voor Arie. En dat doet u ook. En misschien kunt u hem wel opzoeken of een kaartje sturen. Waarom doen we dat? Omdat we kinderen van God zijn. Daarom doen we dat. We kunnen niet anders. God werkt het in ons uit. Als laatste. De duivel is altijd bezig om ons bezig te houden met de ketterse leer. Dat we verzanden in allerlei strijdvragen en daardoor ruzie maken over geslachtsregisters, over de wet. Moeten we de zondag vieren? Moeten we de feesten vieren? Moeten we de Torahrollen naar binnen dragen? Moeten we kaarsjes opsteken? Nou, daar kun je je hele leven mee vullen. Hou op met die strijdvragen en met die twistvragen, zegt de Bijbel. Hou je bezig met wie? De Heer Jezus. Daar moeten we ons mee bezighouden, met de Heer. Want die strijdvragen en al die nutteloze dingen, die verzwakken ons leven. Die verzwakken de liefde. Die verzwakken het vruchtdragen. Echt. Als we daar voortdurend ons hele leven mee bezig zijn. Nee, dat moeten we wegdoen. Daarom staat er ook, verwerp een ketters mens. Dat zijn mensen die verkeerde leringen binnenbrengen. Die moeten we afwijzen. En dat doen we niet zomaar. Dat doe je naar de eerste en de tweede afwijzing of terechtwijzing. Je doet het altijd uit liefde. Met beleid. Je waarschuwt. En je waarschuwt nog een keer. En dan zeg je tegen de gemeente. Dat staat ook in Matteüs 18. Zo gaan we daarmee om. Want in de gemeente moet geen ketterse leer komen. Moet geen dwaling komen. Daar moeten we over waken. Daar willen we niet mee bezig zijn. Maar we willen het wel bestraffen. En terechtwijzen. Dat staat ook in de Timotheusbrief. En dan weten we, als diegene zich niet corrigeert, of laat corrigeren, dan weten we dat diegene ook het spoor bijster is geraakt. En schijnbaar geen kind van God is. Met hele andere dingen bezig is. Ja. Want de zaligmakende genade van de Heere is verschenen aan alle mensen. En hij heeft ons leven veranderd. Wat een genade dat we daar ook vanavond over mochten praten met elkaar. Spreek over deze dingen. Doet u dat ook, als het mogelijk is, thuis, onderweg, op uw werk, of waar dan ook. Bemoedig elkaar, maar wijs elkaar ook terecht als het nodig is. En laat niemand die dat doet, u verachten. Want u doet het voor de Heer, hè. En voor zijn rijk dat spoedig zal komen. Amen. Mag ik u voorgaan in dankgebed? Lieve Vader in de hemel, wat een heerlijk gedeelte hebt u ons laten zien. En wat is het ook praktisch. En wil u daarvoor danken. Voor dat heerlijke woord van u. Dat woord dat krachtig is. Krachtiger dan een tweesnijdend zwaard. Het bemoedigt. Het corrigeert. Het vertroost. Het vermaant. Het bouwt op. Het wijst op u en op uw toekomst en wederkomst. Dat we zo met elkaar als gemeente mogen leven bij een geopende Bijbel. Dank u. Dat we hier nog de vrijheid hebben in Nederland om dat te kunnen en mogen doen. En daarom bidden we ook voor de overheid. We bidden, Vader, dat ze terug mogen keren naar u. Dat ze mogen buigen voor de Heer Jezus. Ook al weten we dat dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Toch bidden we voor hen. Zodat we een rustig en stil leven mogen hebben. En het evangelie blijvend kunnen verkondigen. We weten van de agenda's. We weten van alles wat er aan de hand is op de achtergrond. We zijn nuchter, bezonnen. En u laat ons zien waar het naartoe gaat. En toch kun je nog van de dingen schrikken. Toch kan nog angst om je hart slaan of zorg. En daarom is ons gebed ook voor die broeders en zusters in de Tweede Kamer, die oprecht uw naam willen eren, wilt u hen wijsheid geven. Wilt u hen ook beschermen en bewaren, als er laster op hen afkomt. vernederingen. Wilt u hun schild zijn, hun rots. En dat ze niet mogen buigen voor alles wat ingaat tegen uw woord. En dat geldt ook voor uw gemeente, ook hier. Dat we een rechte ruggengraat hebben, rechte sporen trekken in alles. Dat we met elkaar voorop mogen gaan in die heerlijke voetsporen van de Heer Jezus. Dat we blijven verkondigen Jezus Christus en die gekruisigd. Geef ook hier de broeders en zusters heel veel wijsheid, moed en kracht en liefde. We dragen elkaar zo aan u op. We bidden ook voor uw volk Israël. En we zijn dankbaar hoe u ook daar aan het werk bent, dwars door alle gebrokenheid heen. We zien de contouren van uw komst ook daar. Wat gaat er nog veel gebeuren? We zien Ezechiël 38. We zien de dorre doodsbeenderen die zich oprichten. We zien de voortekenen van een geestelijk herstel. Dank u, Heer. U laat het ons zien. De wijzers op de klok van het profetische woord. En als gemeente mogen we ook zien wat er in de wereld gebeurt. Zien we ook dat we op weg zijn naar de grote verdrukking. Hoe dichtbij moet dan de opname zijn? Wat is er veel verwarring, ook onder de christenheid. Wilt u maar mensen op ons pad brengen die openstaan voor het profetische woord. Dat ze mogen zien dat de Heer Jezus spoedig ons zal komen halen. Hij wil ons klaarmaken. Waar geven we onze tijd aan? Is het voor Hem? Is het om ijverig te zijn voor Hem? Of zijn we verdwaald in de wereld? Verdwaald met onze eigen levens. Die door drukte en zorg bedwelmd zijn geraakt. Vader, we bidden zo voor elkaar. Ook dat er valse kerken zich mogen vernederen onder de machtige hand van God. Dat hun ogen en harten mogen opengaan voor hun valse leringen. O Vader, het heeft er alle schijn van dat afval al bezig is plaats te vinden. Afval van het woord van God. Afval van het heerlijke evangelie van de Heer Jezus. De Bijbel wordt niet meer geopend. Er wordt niet meer naar u gevraagd. Ik voel dit, ik ervaar dat en zo gaan we verder. It feels good, evangelie. Maar u wilt dat we teruggaan naar het woord. En dat we ontdekken wat werkelijk geestelijk leven is. Dat is vrucht dragen. 30, 60 en 100-voud. Daardoor wordt u verheerlijkt. Daardoor wordt uw naam geprezen. Daarvoor krijgt u alle lof en eer. We zijn immers erfgenamen van u. We hebben immers die zalige hoop in ons leven gekregen. We zijn immers verbonden met de verheerlijkte Heer Jezus die we elke dag verwachten. Dank u voor dat evangelie. Voor die zekerheid. En zo bidden we ook voor elkaar, voor de mensen die het moeilijk hebben. We bidden ook voor broeder Arie, voor zijn herstel. Voor moed en kracht, ook in deze periode. En dat geldt ook voor alle anderen. We mogen ze bij u brengen. Uitziende naar u. Naar de hoop die spoedig realiteit zal worden. Geprezen zij uw naam door Jezus onze Heer. Amen. Ja, daar mogen we ook van zingen. Daar is een helper groot van kracht, steeds bereid. Johan de Heer 5:84. Misschien kunnen we dat staande zingen als het mogelijk is. Als slotlied zingen we na de zegenbede 405. Het hoofd omhoog, de Heer zal komen. Hij daalt met bazuingeschal. De engelenstem wordt dra vernomen. Ja, hij komt. Die komen zal. 405. Zullen we nog met elkaar bidden? Liefdevolle Vader, u zult tot in der eeuwigheid met mij zijn. Mag niemand toch deze zaal verlaten zonder die belijdenis? Dat hij, zij kan zeggen, Heere Jezus, u bent mijn. U bent mijn verlosser. U bent mijn Heere. U bent mijn redder. Als we dat geloven, dan ontvangen we het eeuwige leven. Dan zijn we voor eeuwig gered, wat er ook gebeurt in ons leven. Dank u wel daarvoor. En dan kunnen we ook met elkaar bidden, voor elkaar, om uw onmisbare zegen. Dat de liefde van God onze Vader en de genade, de zaligmakende genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest, die ons heeft vernieuwd, dat Hij bij u is, bij u blijft, totdat de Heer Jezus komt en ons brengt waar Hij is. Kom Heer, kom spoedig. Amen.
Thank you.